Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is Comilfo te gast, een cabaretduo.
Die konden ons aan en die zei tegen de mensen die waren, dames en heren, de Comilfo, ik ben een grote fan van, maar het is heel kwetsbaar wat ze doen en ze staan erop dat het muis in muis stil is. En als het niet muis in muis stil is, stoppen ze, worden ze boos en gaan ze weg. Dus ik vraag echt nog eens muis stil te graag.
Comilfo bestaat uit de broers Raf en Mieg Walschaerts. Ze spelen al zo'n 35 jaar samen en in 1992 wonnen ze het Kamerettenfestival. In 2005 wonnen ze de Pulifinario, de prijs voor het meest indrukwekkende cabaretprogramma. We namen deze aflevering op in de Verkadefabriek in Den Bosch, waarvoor dank. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Comilfo. Jullie spelen nu een best-of voorstelling. Als dit een worst-of voorstelling zou zijn, is er dan een scène die erin zou gaan of een avond die daarin zou passen of iets waar je gelijk aan denkt, dat zou er dan niet moeten?
Wow, dat is al een ik heb nog nooit van mijn leven bij stilgestaan aan een worst-of voorstelling.
goeie idee eigenlijk, hè?
Nee, dat is een goed slecht idee.
Of een scène die jullie misschien in een try-out hebben getest en gelijk elkaar achteraf aankeken en zeiden...
Ja, Wouter, de honderden.
Tuurlijk. Wel. Ja. Veel meer dan goede scènes, wel, logisch. Ja. Het is toch zo, als jij try-out met... En je stand-up, dan...
Ja, tuurlijk.
Dan heb je toch meer slechte dan goede grappen,
schrijf je grappen, dus er valt altijd veel meer af dan er overblijft.
Ja. Je mag er niet aan denken van zo'n slechte scène nog eens te moeten doen. Soms dwingen we onszelf van toch nog eens te proberen. Je voelt eigenlijk van de eerste keer al of het iets is of niet.
Nee, dat rare is, vanaf het publiek in de zaal zit, voel je eigenlijk al voordat je eraan begint. Ja. Fuck, geen goed idee. Dat is echt raar, hè? Dus je hebt die filter echt nodig als je iets maakt of iets schrijft. Zelfs om het al aan je vriendin te vertellen of aan je broer. Dan weet je eigenlijk op voorhand al van... Nee.
En als je dat moet herhalen, dat is lijden.
Ja.
Maar je kan het ook andersom hebben, dat je een scène hebt waarvan je van tevoren denkt, nou, dit wordt een mooie, een goede, grappige scène. Je probeert hem en dat het dan toch al, of zit dat filter er altijd al voor?
Nee, we hebben ook al, weet je nog, met die rubber handschoenen. Dat is heel lang geleden.
Maar... Ja, dat was ja. Bek, en ik weet nog wel waar dat was. Dat was in het Posttheater.
In Posttheater heb je geprobeerd.
Daar hebben ze geprobeerd.
Ja, in Arnhem.
Arnhem, ja.
Ja.
In Arnhem, ja.
Ja, dat was iets wat we gemaakt hadden en dat ging over. Goh, wat was dat nu weer?
Ja, dat weet ik niet, maar die handschoenen waren, hadden we bij zo'n doe-het-zelf-zaak gekocht en dat waren om elektriciteit, tegen de geleiding van elektriciteit.
Ja, daar kon je blote elektriciteitsdraden mee vastpakken zonder dat je er last van had of zo. En dat waren van die heel dikke rubberen handschoenen, maar echt zo rubber van 3 centimeter dik. En als je dat aan had, leek het of je had een prothese. En daar hebben we op repetitie, ik deed dat aan en daar hebben we zo, weet, over de grond.
Gescheurd van het lachen. En de regisseur en ja, ik, en echt gescheurd van het lachen.
Elke keer opnieuw een verdachte van, fuck man, dit gaat echt, wauw.
en dan kom je...
ik ga in de coulissen en ik doe die aan. En vol verwachting en ik kom uit de coulissen met die handschoenen.
Stijve vingers, lange stijve vingers.
Ja, het plopt en dan kon die dan zo in dingen en dan plop. En ja, dat was echt hilarisch, vonden wij.
Maar waarom?
En ik kwam op.
Waarom had het
en dat
Jan,
was
jongen?
Niks, hè.
Nee, dat was
ik weet
niks.
Niet meer waarom ik ze aan had, maar dat was echt niks. En dan heb ik nog eens geprobeerd, en heb ik nog eens uitgelegd en nog eens opgekomen en het bleef gewoon niks.
Maar echt niks, hè. Echt gewoon een niks. Publiek dat niemand gewoon zonder één spier te vertrekken zat te kijken naar die handschoenen. En dan besef je dat je vergeten bent om een zin te geven aan die handschoen. Wij vonden het zo grappig dat we vergeten waren om er iets mee te doen. Hè?
Weet ik al niet meer waar het aan lag. Maar dat heb je dus toch soms nog. Hè, en dat blijft ook, want wij zijn nu 35 jaar aan het spelen of zoiets. En toch blijf je nog vergissen. Hè? Daarom heb je al die try-outs nodig.
Ja, precies. Nou ja, en daarom wordt het uiteindelijk een goede voorstelling waarin alles gewoon... Werkt,
ja.
Ja. Want je zegt inderdaad al, jullie spelen al 35 jaar. Jullie hebben volgens mij in de beginperiode, ik luisterde ook een podcast vooraf, waarin jullie ook zeiden, wij speelden zoveel, maar jullie speelden en in jeugdhuizen en kindervoorstellingen.
Ja.
En avondvoorstellingen in het theater.
En avondvoorstellingen in het theater ook nog. Maar ook nog in een periode dat jullie volgens mij, dat al die voorstellingen niet per se in... mooie, goede theaters waren. Nee, sowieso niet.
Nee.
Overal waar we mochten spelen, gingen we spelen.
Ja, en ook geen gestructureerd geboekte tours natuurlijk. Je kon in Friesland spelen voor 17 mensen. Hebben we eens gedaan, dat weet ik nog.
Ja.
Hebben we eens het aantal kilometers gedeeld door het publiek. En daar weet je niet vrolijk van.
Oh, maar in Friesland, jullie komen van Gent.
Ja, maar en dan de volgende dag
aan de
Belgische kust spelen. Dus je hebt letterlijk bijna geen tijd om te slapen. Hè?
Nou, alleen maar onze techneut nu.
Nee, zeker de technici niet. Ja. Nee. Inderdaad.
Het was misschien de tijd van voor een techneut, dat we alles zelf deden.
Dat was het. Nee, als we zoveel speelden, toen hadden we een techniek erbij. Ja. Dat was het. De tijd daarvoor was weinig spelen. En als we speelden in jeugdhuis, hebben we ooit eens ruzie gekregen met het publiek, hè? In Limburg.
Dat was toen in...
In Limburg.
In Den Bosch, in de kleine zaal van Verkade.
Nee, wij hadden toen ruzie in Den Bosch. Dat vertellen we ze niet. Dat vertellen we zo. Maar in Limburg toen, in Limburg hadden wij geen ruzie.
Ik ben heel blij dat ik niks hoef te doen in deze
avond. Ja, we kregen ruzie met het publiek. En dat was nooit gebeurd. Maar een spannende sfeer in zo'n jeugdhuis kon je wel hebben. Omdat we geen rockbandje waren natuurlijk. Omdat je wel hoopt... En na een tijdje ook begint te vragen om stilte en om aandacht. En dat kan goed vallen of het kan slecht vallen natuurlijk.
Maar na een tijdje, zeg je?
Nou, je probeert dat eerst af te dwingen door op te komen. We hadden soms wel een klein decoortje. Of dat soort in ieder geval uit te stralen. Dit is geen rock, dit is geen achtergrondmuziek, maar dit is een soort van verteltheater, whatever. Toen bestond de term stand-up bestond gewoon nog niet. Hè. Ik spreek nu echt over eind jaren 80.
Mm-hmm.
Van de vorige eeuw.
Ik ken ze van mijn kindertijd.
Mm-hmm. Dus je probeerde eerst op te komen en hopen dat zo'n café, want er was ook een café dat we spelen, stil werd. En als dat niet lukte, dan vroegen we dat. En dat lukte 50% van de keer. Lukte dat en die andere 50% niet. En dan is natuurlijk, dan zit de saai al zwak.
Maar letterlijk gewoon de vraag, willen jullie nu stil zijn?
Ja, er zaten twee kerels, herinner ik mij nog, aan de bar. Er zat het voltallige publiek, die 25 mensen zaten voor ons op stoelen. En zaten er twee, 8 meter verder aan de bar te praten.
Oh, zo.
Ja, dat stoort enorm natuurlijk. En dan vraag je eens, jongens, kunnen jullie een beetje stil zijn of weggaan of komen kijken liefst? En dan speel je 5 minuten verder en blijven die doorlullen. Dan vraag je dan nog eens. En nog eens.
Ja, ja. Ik had het idee dat je bedoelde dat het hele publiek gewoon...
Ja, dat komt dan.
Niet stil
dat
was.
Komt dan,
dat...
hè. Die kozen dan... wij werden dan een beetje boos en wat arrogant ook ten opzichte van die twee mannen. En het publiek helaas koos dan...
Partij voor
die twee gaat. En dan op een bepaald moment kom je in een situatie dat je merkt van zitten allemaal boos te kijken. Beginnen zich allemaal om te draaien. Het was die avond, na 3 minuten kon dat niet meer goed worden. Dat voelde je.
Zijn we gestopt, hè?
Zijn we gestopt?
Ja, en dan moesten we nog zelf afbreken.
Ja, en dan waren we blij dat we geen geslaag kregen. Hè?
Ja, dat was echt een pijnlijke zaak. Ja, dat kreeg die grimmige sfeer.
Maar in die tijd bestelden we onszelf ook wel heel kwetsbaar op eigenlijk. We deden geen stand-up. Dus we speelden een soort scènetjes.
Vierde wand.
Ja, bijna vierde wand. Ken je dat in Nederland, de vierde wand? Ja,
ja, voor luisteraars, alsof er geen publiek bij zit. Zeg maar.
Ja, je speelt eigenlijk een soort toneelmatige scènetjes. Ook al blijft het dan toch wel ergens een soort van cabaret, maar toch heel toneelmatig wat we toen deden. Veel meer dan nu. En dan ben je kwetsbaar natuurlijk in zo'n café.
Ja, zeker in cafés en jeugdhuizen.
Ja, dus dat heeft ons ook wel geholpen om zelf te ontdekken hoe je een directe band met dat publiek krijgt en hoe je en dat je in godsnaam niet moet vragen op voorhand dat ze stil zouden zijn, want dat is natuurlijk een heel slecht idee.
Maar ook, dan heb je een hele korte voorstelling gespeeld, want het blijft rumoerig, de sfeer is grimmig en je besluit, we kappen het af. Hoe kap je hem af? Want het publiek wist, neem ik aan, wel dat de bedoeling was dat jullie langer zouden spelen dan die paar minuten.
Ja, het was pijnlijk. Dan hebben we gewoon gezegd van, ja jongens, we kappen het echt af. Dit gaat niet.
We moeten geen geld.
Jawel, we wouden wel geld.
Echt waar?
Ja.
Echt waar?
Ik weet, daar herinner ik me ook nog dat die gast...
Nee, dat is een ander. Dat is nog een ander optreden, ja.
Dat
hij zo het eigen briefje betaalt. 1000 frank na 1000 frank neertelt.
12 keer.
Nee, dat was later. Dat was later.
Dat was ook,
ja, dat was in een tent voor een giro of zo, of van een scoutschool in een tent. En dat werkte van geen meter. Dus dan waren we echt, na een kwartier beseften we, ja, fuck it, we gaan dit gewoon afmaken. En dan waren we echt, ja, zoals een klassiek kwartet op een receptie, soms achtergrondmuziek speelt.
Ja.
Soms vaak goede muzikanten, maar waar geen mens naar luistert, in Zo waren wij aan het cabaret aan het spelen in een tent, waarna 3 kwartier niemand mee aan het luisteren was. Zaten 200 mensen of zo met kinderen en al. En wij deden het dan gewoon verder, omdat we inderdaad betaald zullen worden. Ja, triest, zeg. Goh.
Oh, maar het is ook onwijs demotiverend als je gewoon... Ik denk dat je het voordeel hebt dat je dan met z'n tweeën bent en dat het redelijk toneelmatig is, dat je dat door kan spelen, zonder dat je misschien per se de... reactie van het publiek nodig heb. Maar het is wel zieldodend als je daar dingen staat te maken waar je hard aan hebt gewerkt om iets moois te maken.
Nee, Wouter, maar dat is ook als er niemand lacht of niemand reageert of niemand klapt. Dat is meer dan zielig. Dat is uber pijnlijk gewoon. Hè. Dat
we hebben ook eens het tegenovergestelde meegemaakt. Weet je dan nog? Die snabbel
In het Hilton?
Ja, in Antwerpen dat.
Ja, maar dat is niet zo lang geleden. Hè?
Dat is toch 10 jaar geleden, ja, denk ik. Wij doen daar eigenlijk bijna nooit bedrijfsfeestjes opluisteren. En dat was een grote fan, die CEO. En die wou ons per se hebben voor een bedrijfsfeest, zo een uurtje te spelen. En we vonden we dat wel goed, dat wouden we wel doen. En die kondigde ons aan en die zei tegen de mensen die waren, dames en heren, daar kom ik voor, ik ben een grote fan van. Maar het is heel kwetsbaar wat ze doen en ze staan erop dat het muis en muis stil is. En als het niet muis en muis stil is, stoppen ze, worden ze boos en gaan ze weg. Dus ik vraag echt nog eens, muis stil te graag.
We kwamen op en dat was effectief zo. Een heel uur muisstil. Ja, die durfden ook niet lachen of nauwelijks reageren. En dat waren trouwens, ze was in Antwerpen, maar dat waren
Nederlanders,
200 Nederlandse advocaten. Waren.
Ja, zoiets.
Of 100 Nederlandse advocaten met hun partner, met hun man of hun vrouw.
Zoiets.
Ja, dat was dan ook weer pijnlijk. Je vraagt aan de pijnlijke verhalen, Wouter. Echt waar?
Precies dit soort verhalen. Ik ben helemaal blij.
En als je begint, dan komt het een naar het andere. We hebben er niet zoveel, maar...
Ik dacht het ook. Weet je nog van... weet je nog in het Tessenderlo van Urbanus?
Ja, weet ik.
Dat is ook... Ja, dat is niet zo... Ja, in onze, omdat we 35 jaar bezig zijn, vinden wij 15 jaar niet zo lang geleden. Maar dat is natuurlijk wel lang geleden, maar ongeveer 15 jaar geleden, denk ik. En toen waren we al heel bekend, hè, in België. Dus we komen op voor een volle zaal en we beginnen te spelen. En na 2 minuten roept er iemand, nu ga ik even weg van je micro, Wouter. Urbanus! Loeihard, in het pikdonker. Dus we schrokken ons te pleuren. Is gewoon echt onmiddellijk stop je met spelen. Als
heel
iemand
heel publiek schrok zich te pletteren.
Ja. Ja. Dus dan, dus je reageert. Wat zou jij doen als stand-upper?
Oh man, ja, maar dit is zo'n... Met heel veel dingen kan je iets. Maar als iemand maar heel hard Urbanus roept...
Ja, dat is sabotage, hè?
Ja, en je probeert natuurlijk. Hè. De eerste keer maak je er een grapje van en dan bekom je even en speel je verder.
Ja, en die was zo slim, of dat het tergende was, dat er dan niks meer kwam. Dus dan doe je verder en dan 7 minuten, 8 minuten, 9 minuten, perfect. En na 10 minuten... En die bleef dat doen en na de derde keer, dan zeg je van, fuck. Wat is dit? Begrijp me. Ja, dit kan. We kunnen het niet verder spelen. Zo. En het zaal ligt aan. En is er iemand. En we konden niet ontdekken. Niemand wees of zo. Ja, het was een heel gekke sfeer. En het zaal ligt terug uit. We beginnen en 30 seconden later. En volgens mij hebben we wel uitgespeeld. Maar was heel moeilijk. Hè. En dan weet ik nog dat we in de foyer kwamen. Het stond vol mensen. En wij liepen naar de bar, we moesten ons echt door het publiek wringen, door een massa mensen. En dan tikt iemand op mijn schouder en die zegt, hij wil iets zeggen tegen jou. En hij wijst naar een jongen van 20 of zo. Dat was een jongen. Dus ik zeg, ja. Ik was Urbanus, zegt die jongen. En dan voelde ik... Dat als ik agressieve impulsen kan hebben. Ik heb niet geslagen, maar omdat ik dat toch niet durfde eigenlijk. Maar ik voelde wel een... anders zou ik het nu niet vertellen. 15 jaar later, dat was...
Heb je hem nog wel... Heb je nog iets tegen hem gezegd?
Of? Nee, want die stonden daar... Wat moet je in godsnaam daarover vertellen?
Ja,
ook geen zin om te vragen waarom deed je dat.
En wat was je beeld van die jongen? Wat voor jongen was het?
Een gewone Giro-jongen of zo. Daar deed het me aan denken. Ja, aan een groep jonge mensen die...
Ik kan me nog voorstellen, in hoe je het beschreef, dacht ik, oké, dit kan twee kanten opgaan. Ofwel, er gebeurt iets, ofwel het blijkt... Die jongen is psychisch misschien gewoon niet helemaal in orde. En dan is het gewoon een soort tik of iets. En is het heel vervelend, maar kan je het hem ook niet echt kwalijk nemen. Maar als dit iemand is die gewoon bij zijn volle verstand is...
Ja, echt sabotage.
Is,
want dat, daar kan je wel mee leven. Dat merk je ook vaak. Hè? Dat er mensen in de zaal zitten die een vijs kwijt zijn of zo.
Hoe oud is die uitdrukking?
Ja, dat is als we in geel spelen bijvoorbeeld.
Nu begin ik door wat jij zegt, begin ik nu, 15 jaar nadat, plots te twijfelen van, dat zal toch geen Tourette-patiënt geweest zijn?
Ah ja, dat zou natuurlijk kunnen.
Ja, maar dat is soms
heftig hoor.
Net zou kunnen. Ik wilde zeggen, maar het is wel een hele specifieke tik dat je Urbanus roept. Dat is misschien door de ambiance van het theater en mensen op podium met een gitaar. Dat je dan inderdaad Urbanus kan roepen.
Misschien. Fuck, heb ik nog nooit aan gedacht.
Ja, zou kunnen.
Wow. Het blijft onwaarschijnlijk, maar het is niet onmogelijk, denk ik.
Des te beter dat je niet agressief bent geworden. Gewoon.
Wat je denkt dat mensen met Tourette al een seksueel getint woord roepen of zo, maar dat is niet altijd zo.
Nee.
Dat is niet altijd zo.
Het kan volgens mij redelijk...
Ja, breed zoals als maar confrontatie opwekt, denk ik.
Ja. Ja. Oké. Okay. Door dat te denken zakt mijn boosheid weg. 15 jaar na datum.
Want je wilde zeggen, als jullie spelen in geel, en Vlamingen zullen denken, ah ja, we kennen geel, maar geel is natuurlijk in Vlaanderen bekend dat daar heel veel pionierswerk op basis van psychiatrie is gedaan.
Ja, jij weet dat. Ja, ja. Klopt.
En nog, want daar... En zeg ik het nou goed, dat heel veel psychiatrische patiënten daar woonden tussen de...
Ja, klopt. Ja.
Woonden niet meer apart in huis, maar echt gewoon tussen de mensen in...
Ja.
Klopt. En die zitten dus ook, als je daar een theater speelt, gebeurt het vaak dat, dat die ook komen kijken naar theater. Wat fantastisch is natuurlijk. Maar nu weten we dat. Maar als je dat de eerste of de eerste twee keer speelt, ja, dan weet je vaak niet wat er gebeurt. Dan voel je iets heel raar in je zaal. En je hebt geen idee wat. En dat is dat.
Ja. Ja.
Nee, maar dat is toch niet speciaal in geel als je dat speelt? Of
dat
zo.
Is toch, we hebben dat al een paar keer gehad.
Ja, maar ik herinner me dat vanuit in Purmerend is. In Nederland. Niet, dat was iemand met een... met een mentale handicap, denk ik. En als je dat niet weet, het duurt soms een tijdje voor je dat beseft. Hè?
Ja.
Wat ook een pijnlijke situatie kan. Dan denk ik dat je denkt even dat er iemand expres slecht getimed lacht, expres om op te vallen, later lacht of luid, te luid op slechte momenten en zo. En soms kan dat... Nu zijn we voorzichtiger met daarop in te spelen, omdat je... Nou, maar dat ken je allemaal, hè, als stand-upper.
En wat doe je dan op het moment dat je... Of dat je het nog niet door hebt, of van het moment dat je weet, oh wacht, dit is iemand met een handicap. Is dat iets wat je benoemt? Want vaak voel je dat de rest van de zaal ook wel denkt, oh, ja. Dit is... Dit.
Ja, dat voel je inderdaad. Ik heb je ook al wel eens gewaarschuwd, herinner ik me. Dat we allebei voelden van, shit, dit is vervelend. En dat ik zag dat iemand was die mentaal gehandicapt was en dat ik nog juist van, het is... Ja. Omdat ik vreesde dat jij er iets van ging zeggen.
Ja.
is het wel eens gebeurd wat je zegt, ik waarschuwde jou? Is het de reden dat je denkt, ik moet hem waarschuwen, want ik weet nog de vorige keer dat er iemand zat met een handicap dat mis is gegaan? Of daar nooit mee uitgegleden?
Nee, ik denk niet dat we daar al een slipper in gemaakt hebben. Hè, maar.
Nee, ik herinner me nog wel mis, die jongen met Down... In het midden van de eerste rij een turnout in de Warande, weet je dat nog? Wel, dat die voor het begon, stond in de coulissen en voor het begon, dat was een groezemoes van de zaal, de zaallicht was aan, er was één iemand, we hoorden dit. En die bleef lang, en dan sta je in de coulissen en denk je, what the fuck is dit? He? Dus één iemand die toch heel erg heel veel zin heeft om de voorstelling te zien. En we komen op en er was echt in het midden een jongen met syndroom van Down, met een ongelooflijke smile. Die was zo blij dat hij ons zag. Dus dat was hartverwarmend, ongelooflijk schoon. Maar die ging kapot elke keer als er iets of wat... Het klein beetje over seks ging, of dat bij de minste seksuele connotatie ging, die echt bulderend in die volle zaal, helemaal alleen vaak.
Moeilijk.
En dan heb je een moeilijke avond.
Ja, ik wil het al haast invullen, maar kan je uitleggen waarom dit de avond zo moeilijk maakt?
Omdat... Er komt nu, Wouter, inderdaad voor allerlei dingen in mijn hoofd tegelijkertijd. Je had het op voorhand gezegd en dat is zo. Hè. Ik dacht ook, we hebben bijna geen verhalen, maar ja, toch wel.
In 35 jaar gebeurt er gewoon heel veel.
Ik wou eigenlijk zeggen, dat is even moeilijk als een baby in de zaal. Dat gebeurt heel af en toe, heb je dat ook. Hè. Moeders die denken, nou ja, ik ga wel naar buiten als hij huilt. Dus, en dat hebben we ook eens dat hebben we een paar keer meegemaakt. Ja, dat is altijd moeilijk. Als er
een moeder die niet naar buiten ging, hè?
Ja, en die baby, als een baby op een stil moment doet in een schouwburg, dan is er 700 mensen die denken, oh.
Ja, ja, ja.
En wat je dan ook doet, of zo, dat is niets, is zo sterk dan zo'n baby. Dat vinden ze zelf ook heel tof, leuk en zeg je iets van, het publiek is erg jong vandaag, perfect, welkom allemaal. Dan ga je verder en dan kan je... En we hebben ooit eens gevraagd om of ze niet even de borst wouden geven buiten de schouwburg, want dat was onspeelbaar eigenlijk. En dat heb je ook met die jongen met zijn doen van Down, de zaal vond het was vertederd, lachte zich krom, maar niet uitlachen, maar echt gewoon genieten van die man zijn enthousiasme. En dan kun je moeilijk je ding doen. Hè?
Ja. Dat is natuurlijk... En krijg je dan niet zelf ook, dat is bijvoorbeeld met zo'n baby, en ik heb dat zelf, als ik weet dat er iets of iemand in de zaal is wat elk moment een geluid kan maken, dat je een ontzettende alertheid krijgt en eigenlijk de hele tijd aan het scannen bent...
Ja.
gebeurt dit? Is dit, en zeker bij jullie kan ik me voorstellen, weet je, je begint aan een mooi breekbaar nummer, dat je denkt, laat die baby de komende 3 minuten stil zijn.
Ja, voilà, het is dat, absoluut. Ja.
Onmogelijk spelen.
Ja. Nou ja, dat is live spelen. Hè. Dat is natuurlijk. Die verhalen komen inderdaad boven, omdat je elke avond hier en nu voor een publiek zat. Dat is ook het mooie natuurlijk.
Ja, en ik kan me zeker voorstellen, want weet je, dit zijn dingen die in de Schouwburg ook nog wel kunnen gebeuren. Maar daar is de rest in ieder geval op orde. Weet je, licht werkt, geluid werkt, techniek is in orde. Maar als je dan wel kijkt naar de jeugdhuizen en de kleine cc's en de cafés, dan heb je nog 100.000 andere dingen die ook mis kunnen gaan.
Ja, maar dat heeft heel lang geduurd dan wij door hadden. In het begin dachten we eigenlijk nog dat wij 2 rockmuzikanten waren. 2 rock-popmuzikanten dachten we toen we begonnen. Maar dat bleek na een tijdje dat we dat niet waren. En als je dat wel doet, rock spelen in een jeugdhuis of buiten, maakt geen flikker uit. Hè. Maar hetgeen dat wij doen is inderdaad breekbaar en kwetsbaar. En dat moet je in theater doen. Hè.
Maar je zegt dat heeft een tijd geduurd voordat je daarachter kwam?
Ja, het heeft 1 jaar of 5 geduurd. We hebben 1 jaar of 5 alleen in jeugdhuizen en cafés gespeeld. Om de simpele reden dat we niet binnen mochten in theater.
Ja, en dat we eigenlijk ook niet beseften dat we cabaretiers waren. Of raar, voor zover we dat al zijn, waren we niet mee bezig. Hè?
Nee. Maar aan de andere kant ook veel fantastische avonden gehad. Hè. Als dat dan lukt, in een café of in een jeugdhuis, die de sfeer te creëren die je nodig hebt, ja, dan gaat het dak er wel af.
Ja, als ze letterlijk planken op de biljart worden gelegd en je staat op die planken een scène te spelen en de hele kroeg is mee, ja, dat is onvergetelijk, hè?
ja, absoluut. Ja. Maar zijn er avonden waar je, als je, weet je, we zitten hier in de Verkadefabriek in Den Bosch, nou, het is gewoon een mooie, goede zaal. Als je hier binnenkomt, dat je onwillekeurig denkt, oh, wat lekker dat we nu gewoon in dit soort zalen staan en niet meer in, nou, noem een willekeurig jeugdhuis of een café ergens.
Ja, tijden zijn ook veranderd. Hè. Als wij beginnen try-outen, dan doen wij ook wel een aantal huiskamers voor de allereerste try-outs. Of kleine cafés of clubs of plaatsen waar je van weet ten eerste dat het kan, dat ze het wel gewend zijn daar. En ten tweede, als we nu komen, weet je ook dat het juiste publiek er zit die ons goed vinden. En 30 jaar geleden ja, begin je blanco, hè? Dan ben je gewoon 2 volledig onbekende weirdos die iets raar doen.
Ja, en nu, als je dat zo beschrijft, dan beseft je inderdaad dat nu veel makkelijker is. Hè? Het is gewoon veel makkelijker dan toen, hè? Ja, je komt op en mensen geven dan applaus.
Ja? En wat was er toen verder aan cabaret of comedy in Vlaanderen? Want de Urbanus was in de jaren 80 natuurlijk groot.
Ja.
Geert Hoste speelde volgens mij nog niet of net.
Ja, Geert Hoste was een beetje samen met ons, denk ik, dat hij begon zo. Die heeft heel veel publiek getrokken natuurlijk, ja. Al snel. Maar die begon een beetje samen met ons. Zelfs de Schepper was ook die periode, was ook samen met ons.
De Nieuwe Snaar.
Nieuwe Snaar, ken je die?
De naam, ja. Maar ik kan niet precies weten wat die deed.
Ja, die hebben nog veel in Nederland gespeeld toen. Ja, dat was met zo'n trio of een kwartet later, maar heel muzikaal, humor in muziek.
Spektakel.
Spektakel voor circusachtige, ja. Met grote decors. Heel tof.
Heel goed.
Maar stand-up bestond gewoon niet, hè? Dat is raar om voor te stellen in deze tijd, maar dat bestond gewoon niet. Er waren cabaretiers die echt moppen tapten en dat ging er dan soms naartoe. Maar
Tony Bell.
Ja, inderdaad. Ja, maar de scherpe stand-up die er nu is, ik denk niet dat dat toen bestond eigenlijk.
Nee. Ja. Nee, maar ook meer qua setting om in te spelen. Want ik weet dat de stand-up plekken natuurlijk sowieso pas later gekomen zijn. Er begin jaren 2000, dat je de Joker had en de Bart Vernal en de... Ja. De Buster in Antwerpen.
Ja.
Maar dat is allemaal pas vanaf de jaren 2000
later
geweest.
Ja, dat is later.
Wat is de meest uitdagende plek, laat ik het positief framen, plek waar jullie in begintijd gespeeld hebben? Want je noemde al planken op een biljart. Dan heb je in ieder geval nog een verhoging.
Kijk, we hebben niet zo lang geleden, misschien 10 jaar geleden of zo, is in Amsterdam ergens in een universiteitsaula gespeeld. En daar is op zich niks mis mee, maar alleen hadden we toen de fout gemaakt om dat niet in te schatten. En we speelden toen in de tijd met grote decors. En dat decor toch de technici urenlanger gevroet en gewerkt om het decor toch in te krijgen. En dat was niet op de juiste manier. En dat was een hele grote wand en die viel gewoon.
Ja, dat was een moeilijke voorstelling was dat.
Ja, ja.
Dat was ook een beetje raar, zo kregen dat niet los.
Ja.
En dat was inderdaad... Er kwam een scène in dat we een grote ventilator lieten draaien om veel wind te maken op het podium.
Mm-hmm.
En geen rekening mee gehouden dat het allemaal doeken waren, lichte doeken. En die doek draaide in de ventilator en die viel om en die trok het volledige deukenkom. Langs drie kanten trok die alles mee.
Ja.
En dat was fantastisch.
Ja.
En dat is echt, dat was het eindigde. Die doeken vielen om en ik weet niet wat jij wordt, maar ik stond in het midden. Net buiten het geval van die doek stond er net tussen. En
ik
het
was
laatste,
mijn gitaar aan het redden.
Nee, het laatste dat gebeurde, was dat jouw gitaar omviel. En ik had met mijn beide handen de doeken vast. En met de tip van mijn linkervoet ving ik zijn gitaar op.
Oh, wauw.
Echt. Weet je niet meer?
Ja, dat was fantastisch. Maar voor ons was dat fantastisch. Maar het publiek is even heel hilarisch, want ze geloven niet. Maar ze weten niet, is dit bedoeling? Hoort dit erbij? En als het erbij hoort, waarom dan?
Maar de sfeer was wel los toen. Dan was namelijk wel lekker gespeeld.
Hebben, dat hebben, dat
in ieder geval veel lekkerder.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend. Inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met daarin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
Oh, dat lijkt me sowieso ook eng als je een groot decor hebt en het stort ook gewoon echt in.
Ja, je schrik je te pletten.
Je staat 2 meter net naar links en naar rechts. Je krijgt het bovenop me.
Ja.
Oh, wauw. Ik zou ook luisteren naar een podcast. De mens achter de lach, sowieso een hele interessante. Maar jullie vertelden daar ook, en ik begreep niet precies wat er nou de bedoeling was, maar dat jullie ooit ook ergens in de jaren 80 op een beurs stonden waar jullie de hele dag lang... iets met matrassen.
Ja, een auto. Oh ja,
auto, dat zullen we zo vertellen. Maar,
ja, die matrassen. Oh boy.
Ja,
dat doe je dan, dat soort dingen. Hè, zo 30
maar
jaar geleden.
Wat was het? Want ik
dat was echt helemaal de beginperiode. En dan deden we ook gewoon reclame en animatiedingen en zo. Zo anoniem eigenlijk. Hè. Ik bedoel, niet onder de naam Comifo. Dat was echt om geld te verdienen. Hè. Ja, dat was die matras heette... Bultex matras, kan dat?
Ja, dat kan.
Bultex matras. En dan toonden wij met 2 rode neuzen op, als 2 clowns eigenlijk, lieten we een soort, volgens mij een pingpongbal of iets zwaarder, of een golfbal.
Twee soorten matrassen of zo.
En op een ander klein matrasje dat we bij hadden, en die golfbal bleef erop liggen, en bij die Bultex veerde die weer. Het is dat deed je letterlijk 1000 keer in een massa... Ja, dat was afstompend, hè?
Ja.
Verschrikkelijk.
Ja.
Wauw. Is dat wel iets wat...
dat is voor de periode, kom je voor nog. Hè? Dat is echt heel lang geleden. Hè?
Ook nog daarvoor?
Ja,
oh, wow.
ja. Dat was...
Maar is dat iets wat wel helpt als je dus later op zo'n show staat waarbij het onmogelijk spelen is, omdat je gewoon als een orkest op een receptie staat en 3 kwartier door moet... Dat je gewoon de hardheid hebt, omdat je weet, ja, ik heb ook een dag lang pingpongballetjes lopen stuiteren op een matras.
Nee, dat vind ik niet. Als je echt staat te spelen, maar dat gebeurt, ja, dat is ook maar zelden gebeurd dat het echt mislukt. Maar als je echt geen impact hebt, dan ga je dood, hè.
Dat is nog pijnlijker,
dat is, dan heb je zelfs de guts niet om te denken aan, vroeger was het nog erger. Nee, dan ben je gewoon aan het lijden, hè?
Ja, dan nog liever 2 dagen pingpongballetjes zo.
Ja, natuurlijk.
Dan op een podium staan en niet gehoord worden, of het werkt niet. Dat is het ergste wat er is, hè?
Ja. En hoe is dat dan? Ik vind het wel interessant. We gingen net snel door met die show met die advocaten, waar die man van tevoren zegt, wees allemaal muisstil, want anders worden ze boos en gaan ze weg. Was er ook niks om dat te doorbreken? Want dat lijkt me ook heel frustrerend. Als je staat te spelen en je weet echt wel wat je in huis hebt. En je denkt, ja, maar jullie zijn nu vooral stil omdat gewoon de man, het hoogste in de hiërarchie, heeft gezegd dat jullie stil moeten zijn.
Ja, ik denk dat we dat nu wel zouden doen en kunnen.
Ja.
Dat is ondertussen wel langs dat gelezen in 10 jaar.
Ja, zoiets. Ja, daar hebben we wel in bijgeleerd. Dat denk ik ook wel.
Ja, tot 10 jaar geleden misschien waren onze shows nog veel strakker. Zaten die veel strakker ineen. En nu de laatste jaren zeker zijn we veel losser op podium en alles kan. En we lullen veel meer tussendoor en zo.
Ja.
Dus dat zouden we nu wel kunnen oplossen, denk ik.
Ja.
Denk ik ook.
Het lijkt me zo verschrikkelijk. Want in deze podcast is al vaak voorbij gekomen het fenomeen de slechte aankondiging.
Ja, dat is waar.
Dat is echt ongelooflijk wat mensen vooraf zeggen. Of bij bedrijfsoptredens waar een directeur vooraf zegt. Nou, het slechte nieuws is, 30% van het personeelsbestand moet weg. Maar hier hebben we wat leuks. Voilà. En gaan. Of bij goede doelen. En jullie hebben ongetwijfeld ook wel dingen voor goede doelen gedaan. Daar zijn ze ook heel goed in. We hebben dadelijk een fantastisch programma voor u met geweldige artiesten. Maar eerst kijken we nog even naar waar we het allemaal voor doen. En dan een slideshow met allemaal kinderen met slangetjes in hun neuzen en buisjes en nare beelden. Hebben jullie dat soort dingen ook wel meegemaakt?
Ja, natuurlijk wel. Ja. Ik heb eens één keer meegemaakt dat ik... Ik heb inderdaad... Ja, jij ook trouwens, hè, maar... theater voor kinderen gemaakt, geschreven, geregisseerd, dat is zo naast het cabaret dat ik graag doe. En er was een voorstelling die ik regisseerde en die heette Specht. En dat was over een specht die aan een, dat was voor jonge kinderen, een specht die aan een boom vraagt of hij mag komen wonen. Tuurlijk zit die boom, maar geen probleem, plek genoeg. Kom, maak maar een nest. Ja, maar ik maak geen nesten, zei hij. En is een specht. Die spanning daartussen. En het einde van de voorstelling wordt die specht heel abrupt gepakt door een kat en dood. Voor een kindervoorstelling was dat een heel heftig einde. Maar wel een goede voorstelling. Dus dat pakte wel en dat ging. en ze speelden ergens. Ik speelde die voorstelling natuurlijk niet mee. Maar ik was daar om te kijken hoe het ging. En ik zit in de zaal en dat einde komt. En er springt 10 seconden later de organisator op het podium. En die roept, Specht is niet dood. Echt? Ja, echt waar. Dus die dacht, dit kun je niet maken voor de kinderen, dat kan niet. Die zegt, kinderen, Specht is niet dood. Toch? En draaide zich om naar de acteurs. Hij is niet dood, toch? En zo, knettergek.
Wauw. Wat deden de acteurs?
Dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. Ik denk zeker dat hij wel dood is.
Oh, een bizar ding. En hebben jullie ook samen kindervoorstellingen gespeeld of apart alleen?
Gespeeld, zo zijn we eigenlijk begonnen. Toen we niet genoeg werk hadden in het avondcircuit, speelden we overdag ook een kleutervoorstelling.
Dat is een categorie waar ik zo oneindig veel respect voor heb. Het lijkt me heel leuk om te doen, maar ik vind het ook doodeng.
En waarom?
Ja, misschien omdat kinderen onberekenbaarder zijn dan volwassenen of zo. Waar volwassenen toch nog de code van het theater over het algemeen kennen.
Ja.
En kinderen natuurlijk zonder enige gêne dingen roepen of dingen
eerlijker,
doen.
Hè? Ja. Maar dat is er dan ook wel leuk aan of zo. Je moet gewoon zien dat je iets heel goed hebt als je voor kleuters op een podium gaat staan. En als je iets hebt dat goed is, dan kan het nog misgaan hoor. Maar dan is de kans toch groot dat het dat een leuke middag is of zo.
Ja, ja, ja. En is het ook wel eens misgegaan voor kleuters?
Ik herinner me wel dat Gijs moest gewoon kakker af tijdens die voorstelling.
Ja.
Dat heette Acetut. Die voorstelling ging over een trein. En dus we speelden dan s'avonds vaak met plank onze eerste voorstelling, ook in Nederland en zo. En als morgens gingen we om 7 uur bouwen om 10 uur te kunnen spelen met de kleutervoorstelling. En dan speelden we 2 keer overdag en 1 keer er op een andere plek s'avonds. Dus het waren heftige tijden.
Ja.
En we waren ergens... Ik ben om 7 uur opgebouwd en om 10 uur spelen. En die voorstelling begon...
Ik weet nog waar.
Waar?
In Den Blank, in Overijssen.
In Den Blank, ja, in Overijssen.
Ja.
En die voorstelling begon met een trein. Dus dat we achter elkaar schokkend achter elkaar liepen. En normaal kwamen we dan aan in Spanje en stapten we uit. En plots...
Wacht, jij had een klak, een pit
ja,
op.
Ik was conducteur.
Van een treinconducteur ja. Pit. En ja. Je blaast op een fluitje. Uitstappen. Ik stapte dan uit.
Ja. En jij reed naar mij.
Ik stopte die keer niet. Want ik dacht al 10 minuten. Oh fuck, zo 's ochtends vroeg. En van de schokkende treinbeweging. Dus ik stopte niet uit. En ik rij voorbij hem. En ik in het voorbijgaan zeg ik, even kakken. En ik kon niet anders. Dus ik rijd de collision in als trein. En ik loop naar beneden. En dan weet ik, dat is als een stenen trapje af. En dan kom ik naar beneden in de kleedkamer dingen. En erin in de wc. En dan zo snel als ik kon. En terug naar boven. En ik zat in de collision. En dan waren er 6 minuten voorbij of zo. En ik zag dat jij aardappelen, patatten aan het planten waard.
Ja.
Als boer.
Ja.
Geen idee waar dat vandaan kwam. Dat staat niet in de voorstelling. Nee. Dan ben ik gewoon terug opgereden. En heb jij je pet opgezet. Instappen. En hebben we verder gespeeld.
Ja.
En niemand had iets gemerkt. Hè?
Nee.
Oh, wow. Ik vind het vooral heel grappig. Omdat ik ook een aflevering had gedaan met Philip Geubels. Die bijna vergelijkbaar iets had gehad. Die was volgens mij 5 minuten begonnen aan een voorstelling. En die dacht ook, ik moet echt ontzettend naar het toilet. En ik kan niet anders. Dus die fakte dat ze zender het niet deed.
Ik heb dat net op de radio gehoord. Ja. Kan dat?
Ja, het zou kunnen.
Een paar maanden geleden heb ik dat gehoord.
Ja, ik denk 2 weken terug zelf. Bij Zandman op Radio 1.
Inderdaad, heb ik toevallig gehoord. Dat een deed inderdaad als zijn microfoon verlaat.
Hij deed alsof zijn zender en zijn microstuk waren.
Ja.
Dus terwijl de techniek bezig was, kon hij snel naar het toilet. En is hij daar weer verder gespeeld.
Ja. Ja, inderdaad, ja.
En hoe, want jullie zijn natuurlijk begonnen in Vlaanderen. Speelden jullie van begin af aan al ook in Nederland? Of pas nadat jullie Kamaretten hebben gewonnen?
Ja.
Jullie wonnen in 92 Kamaretten.
Ja. Ja, 92. Daarna hè, pas, ja. En dan begin je, dan hebben we plots, een maand later, 60 voorstellingen. Allemaal in Vestzaktheatertjes zo in Nederland, hè.
En wat, weet je nog, wat, nou ja, ik wilde zeggen, weet je nog de grootste cultuurshock, maar dat impliceert al dat er een cultuurshock was. Maar waren de dingen waar jullie heel erg aan moesten wennen tussen Vlaanderen en spelen in Nederland? Dan wel backstage of in publiek of... Moesten namelijk hier net al aan denken, jij ging drankjes voor ons halen en zei al, oh, heb je geld? Dat ik dacht, in Vlaanderen zou je dit... nooit in het theater hoeven zeggen.
In Vlaanderen zou er bier backstage staan. dat is anders natuurlijk. Hè. In Vlaanderen eet je in theater vaak. Of krijg je eten, krijg je drinken. En dat is, ja, dit is gewoon zakelijker georganiseerd in Nederland.
Ja, soms ook wel onpersoonlijker.
Ja.
Maar ook soms niet, vermits we wel zo lang meedraaien, ken je ook wel veel mensen, programmators en directeurs en zo. Dus ja. Vaak is dat ook wel een heel warm, fijn contact.
Ja, ja maar dat is uiteraard nu. Ik kan me voorstellen dat je de eerste keer misschien om je heen hebt gekeken en gedacht, hoe, er is geen eten.
Ja, dat leren sneller.
Maar dat is geen cultuurshock, Wouter. Dat is eigenlijk allemaal, maakt allemaal niet zoveel uit, hè.
Nou ja, het maakt ook niet heel veel uit, maar ik kan wel voorstellen...
Voor jullie, voor Nederlanders die in België komen spelen, is wel leuk, denk ik.
Ik ben altijd blij verrast als ik in Vlaanderen ben. En ik zeg, oh ja, er is hier een koelkast waar ook daadwerkelijk iets in ligt. Niet alleen een koelkast waar ik mijn eigen dingen in zou kunnen leggen als ik die mee heb genomen.
Ja. Maar wij denken toch vaak van, als we ergens in Vlaanderen komen... Oh shit, zeg maar, als hier een Hollander binnenkomt, die denkt toch van, wat was dat hier voor een oud, vuil, versleten ding? Als je hier in Nederland al die prachtige, prachtige theaters en die prachtige backstages en allemaal heel, heel mooi en goed geregeld hier. Hè. In Vlaanderen heb je ook wel minder en minder, maar toch heb je nog van die culturele centra waar je van denkt van dus als het 20 jaar geleden al moeten afgesmeten hebben.
Ik moet gelijk denken aan het CC in Deelbeek.
Nou, dat is een goed theater, de Westrand.
Ja, nou ja, het is een goed theater, maar het is wel, alles is heel grof beton.
Ja, 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 dat wel. Ja.
En weet je toevallig de legendarische spreuk die er heel groot
was? Ja,
ja, dat is...
Dat is wel ontzettend jaren 80 vibe die er heerst.
Ja,
ja.
En sowieso qua publiek, qua spelen, hoe ging dat? Want Nederlands publiek, en op dat moment zeker denk ik in de jaren 80 natuurlijk ook een hele andere cabaret-traditie en misschien ook meer... gewend. en eind jaren 80 of begin jaren 90 natuurlijk net...
Meer gewend of ook, zou je ook kunnen zeggen, minder gewend, vind ik.
Wat bedoel je?
Als de code is, er mag gelachen worden, ja, dan zoeken ze het Nederlands publiek heel erg naar de lach. En een Belg die lacht, het grappig is. Nu, ik overdrijf nu heel erg. Ik stel het nu heel erg tegenover elkaar. Maar dat hebben we nu nog steeds soms wel een beetje. Hè?
Ja, maar dat heeft inderdaad met cultuur te maken. Hè? In België bestaat zeker 30 jaar geleden, bestond cabaret echt niet. Hè? Je had inderdaad Urbanus en de Nieuwe Snaar. Was het dat?
Mm.
En dan kwamen wij, Nelse Schepper en nog een paar mensen kwamen kijken naar Comilfo. En dat was liedjes, serieuze liedjes. En ook af en toe iets voor te lachen. En ja, dan lach je natuurlijk. Hè, maar tijdens die serieuze liedjes luister je.
Ja.
En hier worden we dan geprogrammeerd met onze eerste programma's onder cabaret. En dan voel je soms dat evenwicht niet klopt of zo. Dat ze echt moeten winnen van...
Ja, dat voelden we veel meer in Nederland dan in België. Hè? Wat doen we nu nog altijd? En nu hebben we dat in de vingers. En we zijn... Ja, je bent... Ja, ja.
En mensen weten ook wat ze kunnen verwachten.
Mensen weten wat ze kunnen verwachten. En je bent zelf ook veel... Je snapt ook zelf veel beter wat je doet. Dat je snapt... Want dat is natuurlijk de definitie van begin. Hè? Je weet zelf geen fuck wat je gaat doen eigenlijk. Hè? Je doet het wel, maar je weet niet echt waarom of wat je doet. Zoals dat bij ons toch.
Ja.
Hier was dat moeilijk om serieus te zijn, 10 minuten lang, en dan iets grappig te doen. En dan weer serieus, en dan weer iets grappig. Dat was, herinner ik mij, in Nederland moeilijker. Dat Nederlanders zijn ook directer. Dus na de voorstelling hoorden we vaak van, ja, supermooie dingen erin, maar ook wel echte zakken, jongens. Ja, en die zakken, dat waren dan de niet grappige dingen, die waren de poëtische dingen. Of dat was wel een hardere leerschool hier in Nederland dan in Vlaanderen. En dat bedoelde ik dat straks met meer gewend en ook minder gewend voor een stuk. Minder gewend om te aanvaarden dat wij niet altijd voor de lach gaan, maar dat het soms ook de moeite waard is om op een andere manier je te laten entertainen of niet entertainen, maar ontroeren of verwonderen.
En ook kan toch ook verschillende culturen, dat merken wij nog altijd hoor, dat ze hier in Nederland toch vaker het moeilijker of lastiger hebben met suggestie. Onze vorm is heel suggestief. Wij spreken niet veel rechtstreeks uit, wat veel Nederlanders net wel doen, cabaretiers.
Mm-hmm.
En wij doen net het omgekeerde. Wij zeggen eerder hetgeen het niet is, en dan moet je zelf uitmaken wat we wel bedoelen. En daar dan merken we toch wel dat ook ons publiek een beetje polariseert en dat er daardoor mensen ook afvallen en zo. Er zijn veel mensen die daar net heel erg van houden, maar ook wel mensen die daar niet in mee kunnen.
Ja.
Dat is ook het verschil, denk ik, met dat wij in Vlaanderen heel breed gaan en overal volle zalen hebben en hier een relatief kleiner publiek hebben.
Ja.
Ook wel veel mensen, hè? Maar niet zoals in Vlaanderen.
Ja, oké, maar toch niet zoals in Vlaanderen. Ja.
Zijn er ook wel eens, nou ja, al dan niet daarom, mensen weggelopen bij jullie tijdens voorstellingen?
Ja, zeker.
Ja?
Ja, maar nu, dat gebeurt nu niet.
Mijn verbazing is ook meer vooral... Je zit bij Comifo, waarom zou je
Ja, maar nu zeg je, ja, je zit bij Comifo en nu is Comifo iets en nu weet je dat. Maar dat duurt heel lang, dan mag je nog een zekere bekendheid hebben. Dat duurt nog heel lang voor 95% van de mensen in de zaal weten wat je doet. Hè?
Ja.
Dat is zo, dat duurt echt 20 jaar of zo.
En weet je nog momenten dat er mensen wegliepen of waarom ze wegliepen?
Ja, dat vaker, Wouter. We hebben zo in deze voorstelling zitten de volgende. Dat is een lied van een jaar of 15 oud of zo, denk ik. En dat gaat over... dat is een tirade tegen God. En
dat valt zwaarder in Nederland dan in België, hè?
Ja. Maar dan regelmatig dat er mensen de zaal uitlopen na dat lied.
Zowel christelijke mensen als moslims. Dat hebben we allebei meegemaakt, dat die buiten gingen.
Dat is wel lekker inclusief dan.
Zeer inclusief.
en is het ook vocaal? Roepen ze iets? Of...
Dat is ook al gebeurd. Dat is ook al gebeurd als ze iets roepen. Als ze buiten, ja.
Dat was niet lang.
Dit kan niet.
Ja, een jaar of 3 geleden waren we in Nederland. Ja. Ik weet niet meer waar. Ja. Dit kan niet.
Ja. Ja. En dan naar buiten. Hè. Ja. Ja, dat is wel goed kortzichtig recht. Hè, maar.
Ja, dat is het. Op een podium voel je het voel je toch de veranderende tijden. Dat zul je ook wel hebben. Hè? Je zou denken dat de tijden... Dat zou je met een naïeve blik denken, dat de tijden altijd maar vrijer worden. Maar dat is helemaal niet zo.
Nee, is dat zo? Als je kijkt naar nu en naar de begintijd dat jullie speelden?
Nee, nu ligt alles veel gevoeliger, toch? Absoluut. Absoluut. Mensen waren toen veel minder... Nu is iedereen, zeker in Nederland, gewend aan de meest grove seksgrappen. Daar kan je niet meer mee choqueren.
Nee.
Maar wel met andere dingen. Hè? Met waar je het net op alludeert, met inclusiviteit en dat soort dingen. En zo moet je, ja, dat is gewoon heel anders.
Ja. En is het, dat vroeg ik me net af, ook wel eens misgegaan. En ik ga het verkeerd parafraseren en ik weet ook niet uit welke show... Het zal een show, denk ik, van een jaar of 10 geleden zijn. Want ik heb hem gezien in Amsterdam toen ik daar nog woonde. Een van jullie twee staat volgens mij, speelt dat hij in een vrachtwagen staat. En geeft aanwijzingen over wat er wel of niet buiten moet. Maar heel lastig bereik. En roept op een gegeven moment heel hard alle bruine buiten.
Ah, dat is een lied. Ja, dat is een lied.
Ja, dat is een lied.
Ja, ja. Nee, dat is,
daar hebben we ook al wel eens problemen mee gehad. Weet je, in Rotterdam.
Oh, boy.
In het bibliotheektheater. Dat was geschreven na Zwarte Zondag in Vlaanderen. En dat was zo de eerste keer dat het Vlaams Blok toen nog, nu Vlaams Belang, extreemrechtspartij, dat die heel veel stemmen haalde. En als reactie daarop hadden we dat lied geschreven.
Ja, dat was een... want dat spelen we nog soms. Hè. Dat is een cynisch lied.
Ja.
En maar als je niet... Je hebt altijd een percentage van het publiek die geen cynisme pakken, hè? Dat is gewoon zo.
Ja.
Als je niet meegaat in de cynisme, dan krijg je een heel raar lied. En we probeerden dat een van de eerste keren in het bibliotheektheater in Rotterdam, zo'n klein theatertje.
Want ik onderbreek je heel even, maar voor de duidelijkheid. Het lied was zeker niet hoera Vlaams Belang.
Nee,
voor de duidelijkheid.
Ja. Nee, het gaat gewoon over een slager met de slagerij. En dat is een vrachtwagen en die brengt... 100 kilo
bruine
worsten, terwijl hij doet in witte worsten. Dus, die grove metafoor, daar komt het een beetje op neer. En hij brult dan. Hij heeft slechte verbinding met zijn vrouw en hij legt uit. Dus ze komen hier net een hoop met een slechte bestelling. Want, en uiteindelijk roept hij alle bruine...
Alle bruine buiten.
Ja.
Vol is vol.
Vol is vol.
Ja. En hij staat in een café, toevallig een rechtscafé. En iedereen, heel het café valt stil en denkt, fuck, wauw. Ja. En ze vallen allemaal in aanbidding aan zijn voeten en ze hijsen hem tot
op
in
een podium hij wordt in het parlement. En, ja, het is een paradis, maar je hebt altijd mensen die zo schrikken, want ik brul dat de zaal in alle bruine buiten, vol is vol. Als je die nauwelijks naar de tekst aan het luisteren zijn en die zitten plet te schrikken.
Ja, ja.
Nou, maar dat maakt op zich niet uit, maar ik weet nog dat we vertellen dat we in het bibliotheektheater... Misschien, dat weet ik niet, voor 150 mensen of zo, we tryouden dat lied. En op de eerste rij, in het midden, vlak voor ons, zit een zwarte man met zijn vriendin. En toen ik dat begon te spelen, dacht ik al, oké, dit is wel heftig misschien. En ik roep dat en die zijn mond valt open en die staat... Nee, die stond niet recht toen.
Ja,
die is blijven zitten, maar we zagen aan zijn lichaamstaal en zijn lichaamshouding. Die was zwaar beledigd en verdrietig. Die had dat niet begrepen zoals wij het bedoeld hadden. Dat is het gevaar met sarcasme eigenlijk. Hè. Ja. En die ging weg en die zijn nog teruggekomen, dat weet ik nog wel. Wij stonden dan op een moment in de foyer iets te drinken en die kwamen terug binnen en die kwamen erover praten wat super was. En hebben we er toch over gepraat, maar ja, hij was... Dodelijk beledigd, eigenlijk. Leerrijk, hè. Het is gelukkig dat hij teruggekomen is. Dan kan je erover praten. En dan is het uiteindelijk was het wel oké. Maar dan moet als je zoiets doet, dan moet je sterk in je schoenen staan. En weten dat echt goed achter je eigen materiaal staan. En we spelen het nog steeds na 20 jaar. Dus,
En hoe is dat dan nu? Als je het nu speelt, merk je dat er dan nu... minder of een andere spanning is dan 20 jaar geleden?
Altijd in die 20 jaar krijg je daar applaus van mensen die gewoon midden in dat lied, na die brul, beginnen te applaudisseren. Die denken van, yes, eindelijk, iemand zegt het. Dat is, ja, zo'n super fout applaus. Ja, die mensen die niet mee zijn in dat sarcastisch verhaal en die plots horen van... En die, ja, dat heb je eigenlijk bijna altijd, hè.
Ja.
En hoe, maar hoe, dat is ook niet erg, natuurlijk. Die zit ook in de zaal, hè.
Ja, ja, maar hoe is dat als je daar applaus op krijgt, terwijl je weet... Jullie applaudisseren nu echt voor iets wat totaal niet het punt is.
Ja, maar dan laat je zo'n zaal mee aan de gang dan. Hè. Daar ga je niet geen commentaar op leveren. Hè.
Zijn er meestal maar een paar,
ja,
die dan heel snel stoppen met klappen.
Ja, maar dat is
als
muzikaal,
ze merken dat de rest niet meeklapt.
Dat is ook muzikaal zo opgebouwd, dat je dat gaat dan een climax. En dan roep ik dat. En dan gaat het lied verder. Ja.
Te gek? Volgens mij hebben we een heleboel verhalen gehad. Tenzij jullie zeggen, nou, er is nog een verhaal wat we moeten vertellen.
We hebben nog wel één pijnlijk verhaal.
Van, welk?
Met die in de Schouwburg van Leuven, zeker, met die verrekijker.
Ah ja. Ja, pijnlijk. Ja.
Jawel, omdat de radio dat je recupereert.
Ah zo, ja, dat is juist. Ja, wel, ja.
Dat is toch wel wat pijnlijk.
Kom vertellen.
Ik ben nu sowieso onnieuwsgierig.
Ja, ja, wel. Het is jouw schuld.
Ik stond.
Je kan het niet inzetten en niet afmaken.
Ik stond naakt op het podium.
Uiteraard.
En we zien plots, vooral Raf ziet, want hij had zijn kostuum aan, stond niet naakt op het podium. Hij loopt gewoon op het podium en hij ziet op de eerste rij.
Dat was onderdeel van de voorstelling.
Ja, was onderdeel van de voorstelling. Ik weet dan niet meer welke voorstelling, maar ik stond gewoon naakt. En Raf ziet op de eerste rij een dame met zo echt een telescoop.
Nee, die pakt uit haar chacos, uit haar handtas, zo'n telescoop.
Ja, dat is echt zo'n dingetje, hè?
Ja, maar dat is een theaterkijker, dat bestond vroeger, hè?
Toneelkijker.
Een toneelkijker, ja.
Dat
zie je bijna nooit, maar het was een klein dingetje dat je kon uitschuiven, zo voor één oog.
Ja.
Zoals een piraat, maar dan klein.
Ja.
Ja.
Het gericht op mijn...
Gericht op uw lul.
Ja.
Echt waar. Dus, ik... Ik ben in een conferentie, dus ik zie dat. En dat is in de mooie oude Schouwburg van Leuven. Dus dat is vrij laag, dat publiek daar zit. Dus ik kijk naar beneden en ik zie die mevrouw naast mijn benen echt... Kijk naar uw piet.
Ja.
Dus ik stop en ik zeg, mevrouw, ça va? En die wil dat wegdoen. En ik zeg, dames en heren, moet ik even uitleggen dit. En ik betrek heel die Schouwburg erbij. En ik zeg, mevrouw kon het blijkbaar niet goed zien. Snap ik wel, want het is ook niet zo gigantisch. Is het allemaal niet, maar ze heeft... En ik pak dat... Ik buk mij en ik pak dat kijkertje. En ik laat dat zien aan die hele Schouwburg. En die hele Schouwburg gaat in een deuk. Ongelooflijk, echt. Heel brullen van het lachen allemaal. En ik geef dat terug. En ik zag wel dat het was een... Een beetje oudere vrouw van in de... Niet echt heel oud, maar ik denk in de 60 zo. Ik zag wel dat hij stil zat en dat hij geschrokken was. Maar ja, oké, ik speel verder en we zijn dat vergeten. Sorry, ik heb je veranderd.
Nee, doe maar. Ja, wel. En dan zaten we een jaar later of zo op Radio 2 in een uitzending. En we zitten gewoon een interview te doen.
Ontbijtradio.
Of ontbijtradio, ja. En plots zegt die presentator, we hebben ook nog een verrassing voor jullie. Een verrassing. En toen kwam diezelfde mevrouw. Mijn witte stok, die was zo goed als blind.
Ja.
En eigenlijk wou die presentator dat wij ons excuseerden voor dat voorvallen.
Ja. Ja.
Dat was iets heel raar. Dus wij dachten van...
Ja, die deed dat niet goed, die presentator. Niet goed, want die confronteerde ons ter plekke van... Kijk, deze mevrouw is boos op jullie, zei hij. En ik herinner me, ik zag ze en ik wist het plots.
Oh.
En hij legde haar echt zo de woorden in de mond. Zij vond dat wat jullie hebben iets gedaan, dat echt niet kon. Dus ja, dat is heel moeilijk, omdat die zetten ons in een heel moeilijke situatie. Ging met de microfoon naar haar. En zij zei ook, ja, ik vond het schandalig wat jullie toen gedaan hebben. Dus live op radio.
Oh, maar zonder, dat ook
ja,
echt.
Zonder dat wij dat wisten.
Ja.
En dat was een beetje vervelend, hè? Want ja, je kan die lach, je moet dan uitleggen dat je 600 mensen hebt laten lachen met haar, omdat ze... Maar zij was er verschrikkelijk door beledigd. En het blijft natuurlijk een misverstand. Want had ik dat geweten, had ik dat niet gedaan. Maar ja, ik dacht echt dat die in detail wou zien wat er aan de hand was.
Ja, dat was ook zo, denk ik.
Ze wilde in ieder geval iets zien. Ja. Oh, te gek. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!